Hoewel ons uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd. Dagelijks, van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, de gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En daarom zouden we daaruit leven. Aanmerken de dingen die men niet ziet. Die zijn eeuwig. En daar zouden wij uit leven. Dat geeft ons inderdaad vastigheid. Dat doet ons stand houden. Geeft ons kracht in het leven. Enzovoort. En het lijkt mij dat de logische parallel van dit schriftgedeelte gevonden wordt in 1 Petrus. In de eerste Petrusbrief hoofdstuk 1. Want daar wordt gesproken over het praktisch leven van de gelovigen, over de zaligheid der zielen, namelijk in 1 vers 9. En daarom wordt gezegd dat daarna wordt gezegd in vers 13 dat we zouden opschorten de lenden des verstands en nuchter zouden zijn en onze verwachting stellen op de genade die ons toegebracht wordt enzovoorts. Als gehoorzame kinderen, vers 14, zouden wij niet gelijkvormig worden aan de begeerlijkheden die tevoren in onwetendheid waren. Hebben we dat? Dat zijn precies dezelfde termen. Niet gelijkvormig worden aan de wereld. In dit geval aan de begeerlijkheden des vlees, uit 1 Johannes 2 dus. En dan vers 15 van 1 Petrus 1. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. In uw praktische leven dus. Dat is de zaligheid der ziel. De heiligheid van de wandel, namelijk. Enzovoorts. En wij zouden daaruit leven in het bewustzijn, vers 18, wetende dat we niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijn uit de ijdele wandeling, enzovoorts. Maar verlost zijn door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Van den beginnen staat op een andere plaats. En daar zijn we weer, hè? Vaders. Hebben gekend hetgeen van de beginnen was. Deze dingen. Nou goed. Voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Die sla ik nog even over, maar kom ik straks bij terug. En dan staat er vers 22, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? Stop ik even. Hoe worden onze zielen, onze wandel, hoe worden onze zielen gereinigd? Hoe krijgen wij een reine wandel? Door gehoorzaamheid aan de waarheid, staat er. Zit er gewoon achter. Ja, door het woord, zei Paulus. Door het bad des waters, enzovoorts. En hier staat, door in de gehoorzaamheid der waarheid. Hebben er dan uw zielen gereinigd? Zaligheid der ziel. Uit 1 vers 9, een halve bladzijde eerder. Heiliging van de wandel. Vers 15. En dan hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Kijk. Dat is ook Johannes dus, hè? Altijd meteen het eerste resultaat. Broederlijke liefde. Zo heb elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Dat wil zeggen, dient elkander door de liefde. Dat is precies hetzelfde. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Wij hebben eeuwig leven. Wij blijven. Wij zouden de wereld erven. Wij zijn onvergankelijk. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dan, want alle vlees, de uiterlijke dingen zijn bedoeld. De begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen, de grootheid des levens. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Dat verdort en de bloem valt af. ontleend aan Jesaja 40. Maar het woord des Heren, waarmee we ons zouden vullen, dat woord, hetgeen van de beginner was, hetgeen wij verkondigd hebben in Johannes 1. Dat woord des Heren, dat blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is, enzovoorts. In Johannes 2, waar ik lees vanaf vers 12 deze keer. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Lazen wij in vers 3 van dit hoofdstuk. En de rest wat hier volgt, in elk geval tot en met vers 17, is niet anders dan commentaar op datzelfde beginsel. Namelijk, het kennen van de Heer is niet alleen een theoretisch kennen, kennen met het hoofd, wat is een kennen met het hart. En daardoor een kennen ook in de praktijk van het leven. En de eerste uitwerking, en misschien ook de belangrijkste, maar in elk geval de eerste uitwerking van dat leven, van dat woord, van dat licht in ons, is de gemeenschap die wij met hem hebben in de praktijk. En dus de gemeenschap die wij met elkander hebben. Maar zo stond het natuurlijk al in de allereerste versen van deze brief. En de vorige keer waren wij in elk geval terecht in vers 9, 10 en 11... waar simpel wordt vastgesteld, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de praktijk nog steeds in de duisternis, tot nu toe. En andersom, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, kennelijk. Woont, leeft, blijft in het licht en hij struikelt nergens over, staat er. En geen ergernis is in hem, want hem die machtig is ons van struikelen, want ergernis is struikeling, hè? Hem die machtig is ons van struikeling te bewaren en ons straffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid. Die God, zij, heerlijkheid en majesteit, kracht en macht enzovoorts. Dat is het laatste vers van de brief van Judas. Dat kan dus inderdaad, wij hoeven niet te struikelen. Het is nergens voor nodig. In ieder geval, er is iemand die ons voor struikelen wil bewaren. En hij doet dat inderdaad door de inwoning in onze harten, zijn inwoning, of anders door de inwoning van het woord, zijn geboden in onze harten. Want dat is de terminologie dan hier van Johannes. Daarna krijgen wij vers 12 tot en met 14, waarvan ik u vorige keer gezegd heb, dat is een parenthese, een tussenstelling, dat is officieel het woord eigenlijk. Even er tussendoor, bij Johannes komt dat wel vaker voor en bij de andere bijbelschrijvers trouwens ook. Waarin de apostel ingaat op de reden van het schrijven van deze brief of zo. In ieder geval, hij zegt waarom hij de brief schrijft. Dat is ook niet voor het eerst, want dat deed hij in hoofdstuk 1 ook al. Toen hij zei, dit schrijven wij u, opdat gij niet zondigt, of opdat wij gemeenschap met elkander hebben, of opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, enzovoorts. Daar als commentaar op waarom hij deze dingen verkondigt, of eventueel schrijft in 2 vers 1. En hier in halverwege hoofdstuk 2 zegt hij dan aan wie hij schrijft. Het zal duidelijk zijn dat hij de dingen nogal door elkaar naar voren brengt, maar daar moet je maar gewoon aan wennen, denk ik altijd. Zeg ik altijd maar vertwijfeld. Want ja, de man houdt zich nou eenmaal niet aan wat apostel Paulus wel doet, aan de vermelding van afzender, geadresseerde, de hartelijke groeten en dan eventueel de reden waarom hij schrijft. Johannes die noemt die dingen ook wel, maar niet aan het begin van de brief. Het komt er zo dwars doorheen. Sommigen zouden zeggen, Johannes schrijft wat chaotisch. Maar aan de andere kant, Johannes vertelt de dingen nou eenmaal niet zo systematisch als wij wellicht zouden wensen. Maar wie zijn wij? En dus komt het wat door elkaar. En hier in vers 12 tot en met 14 zegt hij dan aan wie hij schrijft en wat hij eronder verstaat. Want hij schrijft aan, en dan wordt het wat lastig, want als ik het vertel op de volgorde waarin het staat, wordt het helemaal onsamenhangend, ben ik geneigd te zeggen. Ik zal me later bij Johannes wel excuseren voor deze uitspraken, maar zo kijk ik er toch ook tegenaan. Maar hij schrijft aan kinderen, aan jongelingen en aan... dat meest voor de hand ligt dan te zeggen natuurlijk, ouderlingen. Dat zegt hij niet, hij zegt vaders. Maar ik mag er meteen wel bij zeggen dat ik nog nooit een andere verklaring gehoord of gelezen heb dan dat hij onder die vaders wel degelijk ouderlingen verstaat. Ze zijn in ieder geval de oudste categorie van de drie. De kinderkunst, de jongelingen en daarna de vaders. Het zijn termen die ook wel eens misbruikt worden, heb ik gemerkt. Maar dan is men in redelijk groot gezelschap. Want u weet dat de ouderlingen dan wel de oudsten in een bepaalde denominatie... Denominatie. Kerkgenootschap. Laat me zitten. Worden aangesproken met vader. Vader. Pater. Pater. Of hoe ze het maar noemen. Die mensen laten zich aanspreken met vader. Hoe men er precies bij komt, weet ik niet. Maar als men mij zou zeggen dat het ontleend is aan 1 Johannes 2... dan zeg ik, oh, zit dat zo, dan begrijp ik dat. Maar zoiets is dat. Vader niet in de zin van verwekker, maar wel in de zin van degene die verantwoordelijkheid dragen. En dat is wat oudsten per definitie doen. Ook naar de Nederlandse betekenis van de term. Zie, van Dales Groot Woordenboek heb ik dat ook weer gehad. Even snel. Dus inderdaad drie categorieën waarbij het zal duidelijk zijn dat de kinderkunst, dat zijn de kinderkunst waar Petrus ook over spreekt. Daar hoef ik niet zo ver voor terug te bladeren. Dan heeft Petrus het in 1 Petrus 1 vers 2 over nieuwgeboren kinderkunst. Als nieuwgeboren kinderkunst zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Want zo is dat met baby's, pasgeborenen, die hebben vooral melk nodig, is de gedachte. Dat begrip ga ik verder niet in, want dat vind ik wat ver buiten de orde nu, doen we een andere keer wel weer. En hetzelfde beginsel vinden wij natuurlijk ook op negatieve wijze trouwens voorgesteld, maar we vinden het in 1 Korinthe 3... waar de apostel de Korintiërs verwijt dat zij nog kinderen kunt zijn, zodat u maar beziet dat het niet een kwestie is van leeftijd, maar in de eerste plaats van ontwikkeling, dat daar leeftijd een rol in speelt, lijkt me duidelijk, maar het is niet doorslaggevend. Kinderkens dus, pasgeborenen is het idee. De vaders zijn uiteraard het tegenovergestelde, althans in deze categorie, of in deze reeks van drie, hier in 1 Johannes 2. En daartussenin vindt men de jongelingen, waarbij ik met genoegen dan toch opmerk dat in de Bijbel van oudsher, in het Oude Testament, jongelingen degene zijn die nog niet de leeftijd van pakweg een jaar of 40 bereikt hebben. Dus ik hoorde niet meer bij, helaas, geruime tijd moet ik u zeggen, maar dat even terzijde. Maar jongeling, het is een betrekkelijk begrip, jongeling. Het is trouwens makkelijk genoeg als men begrip jongeling ziet als het tegenovergestelde van ouderling of iets dergelijks. En meer categorieën zijn er bij gelegenheid eventueel niet. Dan heb je dus, wordt de hele mensheid in deze beide categorieën ingedeeld. En dat men dan de jongelingen neemt tot de jaren 40... Dat zie ik wel zitten, ja. Maar zo is het in de Bijbel ook. Alleen hier hebben we er nog één bij, die van de pasgeborenen is de gedachte. De kinderkens. En dus drie categorieën. Met andere woorden, wat hier geschreven wordt, is bestemd voor alle categorieën. Voor de kinderkens, de jongelingen en de ouderlingen. Want ik kom wat makkelijker uit mijn keel dan het woord vaders. Dat ligt aan mij, maar goed. Maar het wordt aan alle drie geschreven. Dat is merkwaardig, het komt wel eens vaker. Het ontschiet mij nou net even welke brief dat is. Ik geloof Filippenzen. waarin ook de apostel Paulus zijn brief... Ja, waarin de apostel Paulus zijn brief uitdrukkelijk ook richt, niet aan de gelovigen slechts in het algemeen, maar extra noemt hij de opzieners en diakenen. En die beide categorieën, die noem ik altijd samen. Ik noem hen, de opzieners en diakenen, samen degene die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Dat wil zeggen, te midden van de gelovigen. Maar de aardigheid is dat de brief geschreven wordt aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met, dat wil zeggen, inclusief de opzieners en diakenen. Dat is tamelijk verrassend, want zo adresseert de apostel de brieven nooit. Het is altijd gewoon aan de gelovigen. En de vraag is dus, waarom noemt hij nou de opzieners en diakenen hier expliciet extra, met nadruk dus, erbij? En er is een eenvoudig antwoord op. De brief leert de gelovigen namelijk dat zij zouden dienen. En dat geldt met nadruk dus voor de opzieners en diakenen. Dat is een categorie die vermoedelijk, want ik moet me zeer terughoudend opstellen nu, maar die, nou laat ik dan zeggen, nogal eens de neiging heeft om te menen dat dienen is voor de gelovigen in het algemeen, maar niet voor de opzieners en diakenen. Want u weet, opzieners zijn dus een episcopos in het enkelvoud in het Grieks. En als je dat wat vlug uitspreekt en wat slordig, dan krijg je dus in het Nederlands een bisschop, want daar komt het woord vandaan. En bisschoppen van oudsher worden beschouwd als kerkvorsten en niet als kerkdienaars. En dat is uiteraard een misverstand. Die heb je toch, hè? Of vertel ik het nu te snel? Men denkt maar al te gauw dat men heerschappij heeft in de gemeente. En vandaar dat de apostel deze brief, die juist gaat over de gezindheid van Christus, de dienende taak, want dat is waar heel de brief feitelijk over spreekt, dat juist deze brief ook aan de opzieners en de diakenen specifiek gericht wordt. En het is ook de reden waarom bijvoorbeeld de apostel Petrus in 1 Petrus 5 zich in de brief specifiek even exclusief richt tot de ouderlingen die onder u zijn. 1 Petrus 5, de eerste verse. En tot die ouderlingen zegt, wijd de kudde gods die onder u is. Dat vind ik altijd leuk, want er blijkt uit dat ouderlingen in de praktijk gewoon de voorgangers zijn. De pastors, de pastores, hoe heten ze? De herders dus. Via het Latijn schijnt dat een dominee te zijn, maar dat heb ik nog nooit helemaal begrepen, maar laat u me zitten. Maar tot die ouderlingen, nee, ik bedoel, wij maken onderscheid tussen ouderlingen die zitten in de kerkenraad, en dat is een andere categorie dan de predikant. In de Bijbel niet. In de Bijbel is de term ouderling of oudste de naam van degene, of de titel, de aanduiding, zelfs dan een naam wordt er aanduiding van degene die met het woord dient en daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Het is hetzelfde als opziener enzovoorts. Opzinnen, leraar, hoe ze maar heten, voorganger, voorstander, herder gewoon. Tot de oudsten hier in 1 Petrus 5 vers 1 en 2 wordt gezegd, wijd de kudde gods, hebben de opzicht, dat maakt hen tot opzieners en dus tot bisschoppen, hebben de opzicht daarover. En dan in vers 3, niet als heerschappij voerende over dat wat van de Heer is, over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden, dus voorgangers eventueel, der kudde geworden zijnde, enzovoorts. Ze worden dus bij gelegenheid speciaal toegesproken of aangeschreven, en altijd met woorden van deze strekking. Namelijk, men zou zich realiseren dat men de gemeente dient. Juist daar waar men verantwoordelijkheid draagt. En Johannes, als hij zijn brief schrijft, noemt zelfs drie categorieën. De kinderkens aan de ene kant, de vaders, zeg maar de oudsten dan of opzieners, aan de andere kant en daartussenin de jongelingen. En dat hij dat eronder verstaat, deze drie categorieën mogen ook blijken uit de toelichting die hij erbij geeft. Van de kinderkens zegt hij in vers 12, want de zonden zijn hen vergeven. De zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. En in vers 13 zegt hij over de kinderen dat zij de vader kennen. En verhoudingsgewijs, wanneer we het vergelijken met wat van de jongelingen en daarna van de ouderlingen gezegd wordt, is het niet zo geweldig veel. Al kunt u natuurlijk daartegen inbrengen dat het heel wat is, als de zonden zijn vergeven en als men dat weet. Maar het punt is, als men niet meer weet dan dat de zonden vergeven zijn en dat men de Vader kent, dan mag dat heel wat lijken, maar dan valt men nog gewoon in de categorie kinderen. Hoe oud men ook is, en om maar eens een klassieke term te gebruiken, hoe lang men ook op de weg is. Ken je die uitdrukking? Dat hoor ik nog wel eens. Over iemand die al zo lang op de weg is. In de meeste gevallen denk ik daarna, maar denk ik alleen, er heeft men niet veel afstand afgelegd. Als men al zo lang op de weg is. Dat is meestal, kent u de uitdrukking niet? Hij wordt meestal gebruikt als zo van, ik ben al zo lang op de weg, dus je moet naar mij luisteren, ik ben de baas, ik heb er verstand van, ik zal wel zeggen wat je doen moet. Ik ben al zo lang op de weg, wou jij mee, enzovoort. Dat is toch de uitdrukking, voor de velen, maar. En als iemand die term gebruikt en in deze toepassing, dan denk ik altijd, dan kan je lang op de weg zijn, maar dan heb je nog niet veel geleerd. Want als dat een argument is, betekent niks. Er wordt een tijdje in beweging te zetten. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Maar vooruit dan maar weer. Hè. Maar de kinderkens, hoe lang ze wellicht ook al op de weg zijn, ze hebben weinig afstand afgelegd, denk ik wel. Ze zijn weinig gegroeid. Dat is ook wat Paulus schrijft met betrekking tot die kinderkens. In zowel 1 Korinthe 3 als in Hebreeën 5, de laatste versen. In Hebreeën 5 zegt hij, jullie horen leraars te zijn naar de tijd, maar je bent geworden als kinderen die nog steeds melk van noden hebben en niet vaste spijs. Hoe lang ze dan ook al op hun weg waren, welke weg dan ook maar, veel afstand hadden ze nog niet afgelegd. En daarna moedigt hij hen aan, maar dat is hoofdstukken verder, om alsnog de loopbaan te lopen die hen is voorgesteld. Dat is in hoofdstuk 12 dan. Maar het punt is gewoon dat als men slechts weet dat de zonden vergeven zijn en men de Vader kent, dan heeft men nog niet zo bijster veel geleerd. Verhoudingsgewijs, ik wil er niet neerbuigend over doen, maar verhoudingsgewijs is dat niet veel. Het klinkt heel evangelisch, moet ik u zeggen. Maar dat is de basis namelijk voor de rest van het leven. De basis in het bijzonder van geestelijk leven. De volgende fase, namelijk die van de jongelingen. Daarvan wordt gezegd in vers 13. Gij hebt den boze overwonnen. Dat kun je van baby's niet verwachten. Maar van de jongelingen wel. Ze worden geacht de boze overwonnen te hebben. Begrijp je me goed? Wij zouden het onderscheid kennen tussen dat de boze overwonnen is door de Heer zelf, in het verleden, ooit. Maar een ander ding is dat wij in de praktijk van ons leven eveneens deze boze overwinnen. En geleerd hebben, naar het voorbeeld van Efeze 6, geleerd hebben om staan te blijven en om stand te houden tegen de macht der lucht, of hoe ze er allemaal maar heten mogen, hè? Geestelijke boosheden in de lucht, enzovoorts. Dat moet men later leren. En wanneer men dat geleerd heeft, spreekt daaruit toch een zekere volwassenheid. Er is mijn ervaring opgedaan. Staan en staan blijven, net als dat met gewone kleine kinderen gebeurt. Je voedt ze met melk, maar de bedoeling is dat ze op een gegeven moment gaan staan en dan leren stand te houden en staande te blijven. En zo is met kinderen gods net zo goed. Ze zouden stand houden tegen de listige omleidingen des duivels. Want zo staat dat daar. Geestelijke wapenrusting leren dragen enzovoorts. En dat is het. Dan heeft men de boze overwonnen. En dat wordt van de jongelingen gezegd in vers 13. Maar in vers 14 ook. Het is precies hetzelfde. Ze hebben de boze overwonnen. In vers 14 staat er trouwens nog bij. En het woord gods blijft in u. Gij zijt sterk en het woord gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. De jongelingen zijn dus degenen die tot ontwikkeling gekomen zijn, tot geestelijke groei, tot geestelijke kracht enzovoort. Uiteraard door dat woord gods, wat in hen blijft, dat wil zeggen in hen woont, want dat is de betekenis van de term, enzovoort. Dus een redelijke mate van geestelijke volwassenheid, lijkt me duidelijk. En daarna hebben we de andere categorie, die van de vaders. Van de vaders staat in vers 13, ik schrijf u vaders, want gij hebt gekend die van de beginnen is. En daarna in vers 14, ik heb u geschreven vaders, want gij hebt gekend die van de beginnen is. En het eigenaardige is dat in die uitdrukking niet alleen gesproken wordt over het kennen van de vader in het heden, zoals dat van de kinderkens of van de kinderen gezegd wordt, maar hier staat, zij kennen de vader, degene namelijk die van den beginnen is, en het veronderstelt inzicht in, kennis van, een inzicht in het gehele werk Gods. Want u dient te bedenken dat als er staat hetgeen van de beginnen is, dan komen wij niet slechts terecht bij Genesis 1 vers 1, zo van in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, ook niet slechts bij degene die van de beginnen is, God zelf namelijk, want zo heeft men het hier, hebben de vertalers het in vers 13 en 14 geïnterpreteerd door het woordje hem in te voegen. Maar de gedachte is dat heel de heilsgeschiedenis stamt van den beginnen. Dat wil zeggen, niet in het beginnen begonnen is. Ik bedoel gewoon dat de heilsgeschiedenis de ontwikkeling is, de uitwerking is van het plan Gods. Een plan dat hij in den beginnen, dat wil zeggen voor deze wereld was, eer deze wereld was, gemaakt heeft. Zijn plan der eeuwen enzovoorts. En als het dus van de vader staat dat ze kennen hetgeen van de beginnen is, of degene, want zo heeft men vertaald dan, degene die van het beginnen was, veronderstelt dat kennis van het woord Gods in het algemene van het hele heilsplan Gods. En daarvoor moet ik dan toch zeggen, maar dat heb ik vorige keer al gezegd, dat dat niet intellectuele kennis is als zodanig, maar het is de openbaring van het woord Gods. De Heer die zich bekend maakt aan de zijnen. Dat is eigenlijk het idee. En meer zeg ik er nu liever niet over. Maar aan alle categorieën wordt dit geschreven. Eenvoudig omdat dit beginsel dat wij zijn woord zouden bewaren en daaruit leven ook in de praktijk van toepassing is op alle categorieën. Dat geldt voor degene die pas tot geloof gekomen is. Dat geldt voor de voorgangers en alles wat daar eventueel tussenin zit. En dat dit maar een driedeling is, dat er maar drie categorieën zijn. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Dat is nog veel, want in de meeste gevallen gebruikt Johannes echt maar twee categorieën. Het ene uiterste en het andere uiterste. En is alles zwart-wit tegenover elkaar. Dat is namelijk nog makkelijker. Maar het gaat maar om het beginsel. Daar liggen natuurlijk alle grijs varianten, grijs tinten tussenin. Dat zal ook duidelijk zijn. Maar de strekking van vers 12 tot en met 14 is gewoon dat al wat de apostel hier naar voren brengt inderdaad bestemd is voor alle gelovigen, ongeacht de positie die die gelovige in de gemeente inneemt. En daarna zeg ik, en terwijl de man aan het uiteenzetten is hoe dat zit met het leven in het licht en dus het elkander lief hebben, de gemeenschap die eruit voortkomt, terwijl de man dat aan het schrijven is, denkt hij, oh ja, laat ik er even bij zeggen dat het niet maar voor een enkeling is, hè. Niet alleen maar voor één categorie, maar dat het inderdaad voor allen bestemd is. En die man had geen tekstenwerker, anders zou hij misschien dit stukje vers 12 tot en met 14 alsnog teruggeschoven hebben naar het begin van de brief of zoiets. Begrijp je wel? De man schrijft het gewoon achter elkaar op, zo wat in hem opkomt en zo gaat dat dan. Nou goed. En tot al die categorieën, kinderen, jongelingen, ouderlingen, schrijft hij dan verder in vers 15, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Niet de wereld als zodanig, niet de dingen die in de wereld zijn, in de zin van, maar ik ben mij bewust dat we daar vorige keer al over gesproken hebben, in de zin van, men zou die dingen niet dienen, er zich niet aan onderwerpen, want dat is wat liefde nou eenmaal in de Bijbel inhoudt. Men kan het ook niet anders uitleggen om de eenvoudige reden dat elders wel degelijk gezegd wordt dat wij gebruik zouden maken van de dingen die in de wereld zijn en bovendien God voor zouden danken en als het even kan er nog van zouden genieten ook. Tot vele verrassing, maar het staat gewoon in de Bijbel. Nou goed. Dus daar is niks mis mee. Maar men zou er zich niet aan onderwerpen. Wij zouden niet dienstbaar gemaakt worden aan de wereld als zodanig. Dat is het idee. Daarom moet ik zeggen dat voor velen die grenzen wat moeilijk te trekken zijn. En dan zeg ik altijd maar, nou ja, als je voor jezelf die grens maar kunt trekken. Die grens zal voor een ander vermoedelijk ergens anders liggen. Als je voor jezelf die grens maar kunt trekken. Je mag best dingen die in de wereld zijn gebruiken. Je mag er ook best wat affiniteit mee hebben, zal ik maar zeggen. Maar liefhebben in de zin van dit woord, dat niet. Omdat dat impliceert dat men er zich aan onderwerpt, zodat die dingen over de mens gaan heersen. In populaire jargon heet dat als je er maar niet aan verslaafd raakt. Maar ja, dat vind ik zo'n populair jargon dat ik het liever niet gebruik. Omdat ik vrees dat men het ook niet echt begrijpt. Maar we zouden gebruik maken van wat in de wereld is. Ja, anders zou je uit de wereld moeten gaan. Het kan namelijk ook niet anders. Wij moeten gebruik maken van de dingen die in de wereld zijn. En daar is ook inderdaad helemaal niks mis mee. En zelfs voor zover het niet moet, maar voor zover wij het leuk vinden, is er ook nog helemaal niks mis mee. Maar als het buiten de maat komt, wij zouden met matigheid leven in de tegenwoordige wereld. Titus 2. Zodra het over een bepaalde maat heen gaat en de rollen dus worden omgedraaid, namelijk dat wij worden onderworpen aan de dingen in de wereld in plaats van andersom, dan zit het fout. Zolang wij er macht over hebben, zolang wij het onder controle hebben, is er niks mee mis. Maar zodra het ons beheerst en het dus ons onder controle heeft, dan is het helemaal mis. En het advies mijnerzijds is dus enige afstand te bewaren. Om te voorkomen dat het ons zou beheersen. Het is nooit weg. Maar goed. En als het ons wel beheerst, zit je met een probleem. Want het is vaak heel moeilijk om je te ontworstelen aan hetgeen over je heerst. En daarna lees ik verder in Galaten. Broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen. Alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En dan ben ik weer gewoon terug in 1 Johannes 2. Tot mijn genoegen. Nou goed, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En begrijp je hoe liefde in de zin van dienen, dat is namelijk de betekenis. Bijna altijd. Niet helemaal altijd, maar dan wordt een ander woord gebruikt in de grondtekst. Zo is het, dan vertel ik dat er wel bij. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Het is het een of het ander. Of wij dienen de wereld, of wij dienen de vader. En andersom gezegd, het gaat om wat in ons leven heerst. En dus wat ons beheerst. En heersen heeft de betekenis niet van macht uitoefenen, maar heersen heeft de betekenis van de grootste macht uitoefenen. Ook van belang om dat te weten. Ja, in Johannes komen we nou eenmaal bij die Bijbelse woorden en hun betekenis altijd recht. Ik kan er wel een goed voorbeeld van geven. De gedachte is dat de zonde in ons niet zou heersen. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichamen. En daar roepen wij om het hardst. Maar we zijn toch nog zondaren, dat zit toch nog in ons. En we hebben toch nog steeds die zondige natuur. En dus zondigen wij toch nog. Ja, zegt de apostel, maar dat de zonde niet heersen. Want wij zijn weliswaar niet verlost van de macht, dat wil zeggen van de invloed en de werking van de zonde in ons, maar wij zijn verlost van de heerschappij der zonde. Dat is een heel eenvoudige verklaring voor. We zijn onderworpen, als het goed is, aan een macht die groter is dan de zonde in ons. En die macht zou over ons heersen, dat is de kracht Gods. De kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Uit Efeze 1. Die kracht werkt in ons die geloven, staat er. En die kracht is sterker dan welke andere kracht ook. Die kracht is sterker dan de macht van Satan, de macht van de zonde, enzovoorts. Dat wil zeggen, de macht van de zonde is aanwezig in ons, dat is waar, maar daarom is die nog niet. Want wij hebben de keus, inderdaad, om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En dus de Heer te dienen. En daar gaat het om. En wat wij ook voor belangen in de wereld hebben, wij zouden, ik zeg het wat terughoudend, hè, wij zouden in staat moeten zijn om op willekeurig welk moment ons daaraan te onttrekken ter wille van de dienst aan de Heer. En als dat niet, als we dat niet kunnen, ja, dan heerst de wereld kennelijk over ons. Dat is het verhaal gewoon. Dat heeft te maken met prioriteiten. Wat hebben we toch een moeilijke woorden weer. Dat heeft te maken met de dingen die wij belangrijk vinden. Die bij ons bovenaan ons lijstje staan, zal ik maar zeggen. En wat bovenaan zou staan, wat altijd voorrang zou krijgen, is de dienst aan de Heer. Dat is het hele verhaal. En dan heerst dat in ons leven en niets anders. En daar gaat het om. Vandaar dat het echt waar is dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Net zo goed als dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Niet omdat die dingen er niet echt zijn, maar omdat er een veel grotere kracht is waaraan wij ons hebben onderworpen, eigenlijk al toen wij tot geloof kwamen. En daar zouden wij dus vervolgens uit leven, uit het geloof leven. Nou goed. En anders moet ik citeren, niemand kan twee heren dienen. Naar aanleiding van dit vers. Heb de wereld niet lief. En zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Het gaat namelijk over dat dienen als gevolg van liefhebben. Johannes denkt daar kennelijk altijd aan als hij deze termen gebruikt. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, is uit de wereld. Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, min of meer hetzelfde, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader. Al wat in de wereld is, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Al wat in de wereld is, en als u vraagt, wat is dat dan? Er worden drie dingen genoemd, maar het is eigenlijk, het is net zo goed samen te vatten met één woord. Het heet hier begeerlijkheid des vleeses in de eerste plaats. Dat wil zeggen vleeselijke begeerlijkheid. Nee, dat is niet alleen seksuele, al denken velen dat meteen. Hè. Dat moet volgens Freud, maar laat me zitten. Maar het is maar naar ons oude natuur, waar de begeerte van onze oude natuur naar uitgaat. Wat is dat dan? Nou, dat zegt gewoon de volgende zin. De begeerlijkheid der ogen. Naar alles wat wij zien, namelijk. Het is een eigenaardig verschijnsel. De mens leeft uit wat hij ziet. Vooral de mens doet dat. Dieren doen dat nauwelijks. Hè? De kat ook niet. Die zie je meteen met het neusje omhoog. Hè? En als je binnenkomt, kijkt hij niet eens. Die weet wie er binnenkomt. Heeft hij al gehoord en anders ruikt hij het wel. Ja, bij jou niet natuurlijk, maar wij. Laten we zitten. Maar dieren hebben goede oren en een goede neus en nog zo wat instinct, geloof ik. Zoiets, weet ik veel. Maar wij mensen, wij moeten alles zien. En alle andere zintuigen die zijn vrouwelijksgewijs onderontwikkeld in elk geval. En wat we zien, dat willen wij, weet je wel. Hè? Daarom krijgen we alle dagen reclamefolders in de brievenbus. Ik tenminste wel. Alledaag stapels. Heel verschrikkelijk. Daar heb je een werk aan hoor. De hele brievenbus verstopt na twee dagen. Enzovoort. Nou goed, allemaal meteen weggooien, die handel. Je kunt het beter niet zien, denk ik wel eens. Dat is heel wat goedkoper. Maar ook een gratis advies, ja. Inderdaad, maar begeerlijkheid der ogen, zo is het nou eenmaal. Mensen laten je wat zien. Ze demonstreren je iets en je denkt, joh, dat is interessant, dat is leuk. Welk nummer moet ik bellen? Telcel, hè? Nou, laat maar zitten. Zo werkt het gewoon. De mens leeft uit wat hij ziet. En daardoor wordt zijn begeerte gewekt. En dat houdt hem bezig, want dan heeft hij van alles wat hij moet bereiken. Enzovoort. Hè? Begeerlijkheid der ogen. En elders staat, de mens ziet aan wat voor ogen is. En elders staat ook dat wij zal de aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, gaan voorbij. Maar daar waren we vorige keer al even, hè? Naar aanleiding van ditzelfde schriftgedeelte. Wat is kenmerkend voor de wereld? Wat is nou de wereld? Als het niet de kosmos is in de zin van de stoffelijke dingen. Wat is nou de wereld? Wat is nou wereldgelijkvormigheid? Uit Romeinen 12. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Wat is dat? Dat wij dezelfde soort kleren dragen? Volgens sommigen. En ze lopen tot vandaag in klederdracht. Dat wil zeggen, in kleding die in geen eeuwen veranderd is. Omdat verandering zou wereld zijn, enzovoorts. Ja, goed, sommigen spotten niet mee, maar ik stel vast dat het zo werkt. Men mag niet de dingen doen die de wereld doet. En de meisjes dragen nog steeds vlechtjes. Nou ja, goed. Om wat voor reden dan ook. Maar wat is dat, de wereld? Nou, hier staat het gewoon. Vleeselijke begeerlijkheid. Gewoon al wat in ons opkomt, dat willen wij. Niet alleen hebben of doen, wat het maar is, maar dat willen wij. Enzovoorts. En al wat we zien, begeerlijkheid der ogen. Enzovoorts. We moeten zo nodig wat bereiken. Carrière maken. We hebben er. Sorry. Nou ja, dan moet ik het afmaken. We hebben er zelfs een christelijke term voor bedacht. Dat heet goed rentmeester zijn. Je aanleg ontwikkelen. Zo ver mogelijk zien te komen op de maatschappelijke ladder. U weet wel. Dat soort dingen. Men heeft het zelfs is het gaan beschouwen als een christelijke deugd. Maar het is niet een christelijke deugd. Het is gewoon de wereld. Iedereen doet dat. Dat is wat de wereld doet. En iemand die het niet doet, vinden wij een. Hoe heet het in het Nederlands? Weet ik niet. Een loser. En iemand die niet deugt. Iemand die. Die het nooit willen leren, zal ik maar zeggen. Geen doorzettingsvermogen, bereikt helemaal niks. Want in de wereld moet men tot het uiterste gaan, was het idee. En christenen zeggen, als christen moet je de talenten die je hebt ontwikkelen. Dat zijn niet je talenten, de Bijbelse maatstaven. Men noemt het helaas zo. Men moet goed rentmeester zijn, enzovoorts. En liefst als men doodgaat, een flinke erfenis nalaten. Dat hoort bij de klederdracht en de vlechtjes. Ik zeg het er maar even bij. Even snel voor degene die het begrijpt. Een flinke erfenis nalaat. Als men een flinke erfenis nalaat, dan was men een goed christen, is daar het idee. Dus, dat is echt zo. Ja. Ja, hier niet, denk ik, maar ik weet niet waar. Maar het is echt zo. Maar dat is niet christelijk. Dat is wat de wereld is. Echt waar. Staat hier. Begeerlijkheid des vleesers, rijkdom. Begeerlijkheid der ogen, grootsheid des levens. En wat hier heet grootsheid des levens, dat komt nog maar één keer elders voor. Ik zal je het Griekse woord niet noemen, maar het komt nog maar eenmaal elders voor. En daar heeft men het gewoon vertaald met hoogmoed, omdat het daar in de context gewoon wel gezegd kon worden zo. Hoogmoed, dus in Jacobus 4 is dat. De enige andere schriftplaats waar de term staat. Vers 16 van Jacobus 4. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Hoezo dan? Nou, als men zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Dat is het uitstippelen van een carrière. Carrière, met een goed Nederlands woord. Het uitstippelen van een loopbaan. Maar wij dachten toch dat wij als christen een loopbaan kregen voorgesteld van Gods wegen. Volgens vele schriftplaatsen. En de apostel zegt, als je dat zegt, dan roemt gij in uw hoogmoed. Er is niks mee mis dat je zulke plannen hebt. Maar als je ze zegt, noemt, dan zou je moeten zeggen, indien de Heer, vers 15, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Want het betekent gewoon dat er iets anders hoger op onze agenda staat, op onze prioriteitenlijst. En waar ons leven in verband met reizen, koopmanschap drijven en dat soort dingen wat onze carrière betreft, gewoon op een veel lager niveau zou staan, was de bedoeling. Want wij zouden niet de wereld lief hebben en dus zouden wij ons niet aan de wereld onderwerpen en dus zou de wereld niet over ons heersen. Betekende dat we, waar het gaat om, zeker om aardse zaken, wij altijd deze slag om de arm zouden houden en zeggen, indien de Heere wil. Zo van, wij willen wel, maar misschien komt er wat anders wat belangrijker is. Het gaat niet eens over onzekerheid, zo van, morgen kan het afgelopen zijn, want zo wordt het dan dikwijls uitgelegd, maar dat is niet eens de eerste gedachte. De eerste gedachte is dat er belangrijker dingen in het leven van een christen zijn dan het uitstippelen van zijn, of het invullen van zijn agenda, het uitstippelen van een aardse loopbaan, of wat het maar wezen mag. Want, zegt hij, nu roemt gij in uw hoogmoed en zodanige roem is boos. Lijkt me duidelijk. Nou, wat hier dan vertaald is met hoogmoed, er zijn andere termen die er ook mee vertaald worden, met hoogvaardigheid of wat het maar zijn mag. Maar wat hier dan vertaald is met hoogmoed, heet in 1 Johannes 2, grootsheid des levens. Nou, dat is wat het is, ja. De overmoed waarmee de mens, de individuele mens, het leven te lijf gaat. En zich een weg kiest of voorstelt, die hij waarschijnlijk toch niet kan afleggen, in veel gevallen. Maar hij kiest zich een weg, hij kiest zich een loopbaan enzovoort. En dat is het dan, in zijn hoogmoed. Wij hadden het trouwens, schiet mij ineens te binnen, vorige keer ook in verband met deze woorden hier, over, niet over het weer, maar wel over een depressie, als ik me goed herinner. Ja, schiet me ineens weer te binnen. Maar als ik u dan nog eens wat mag zeggen, het is ook als advies bedoeld. Ik denk dat de zogeheten depressie, de bedruktheid, hè, dat de neerslachtigheid in veel gevallen inderdaad, lang niet altijd zeg ik er weer bij, maar in veel gevallen voortkomt uit dit idee. Men heeft zich een weg uitgestippeld en langzamerhand begint door te dringen dat men die weg niet afleggen kan. Men heeft zich een carrière gepland en men komt er langzamerhand achter dat men geen capaciteiten genoeg heeft om die carrière ook inderdaad te realiseren. Dat is het idee. En wat moet je dan? Wat langzamer lopen, dan kun je wat langer op diezelfde weg blijven. Maar je komt toch op een punt, als je lang je doorgaat, kom je gegarandeerd ooit op een punt van hier houdt het op. En wat dan? En dat is de hoogmoed van de mens. Ik heb de indruk dat juist in een, wat men noemt, een ontwikkelde samenleving als de onze, dat juist daar dit soort dingen gebeuren. Er wordt allemaal gepland van tevoren enzovoorts. Men kiest zich wat uit enzovoorts. In grote overmoed. En op een gegeven moment komt men zichzelf tegen. Want zo heet dat. Of haalt men zichzelf in, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar dat is waar Jacobus het over heeft en dat is waar Johannes het hier ook over heeft. Dat werkt niet. De voortvarendheid waarin men het leven tegemoet treedt, om zo te zeggen, die wordt vanzelf een keer afgestraft. Het blijft namelijk een Bijbels gegeven dat de mens in het algemeen en de gelovige in het bijzonder zou leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Tevreden te zijn met wat men heeft. Dat wil niet zeggen dat men geen idealen zou hebben, geen verwachting zou hebben. Dat wil ook niet zeggen dat men niet ergens aan zou werken. Maar men zou zichzelf niet zo verschrikkelijk serieus nemen. Dat is het idee. Mijn idee is, en ik denk dat het Bijbels is, maar ik zeg ik denk omdat ik het liever nou niet beargumenteer. Mijn idee is dat dat een mens onder alle omstandigheden, en een gelovige zeker, onder alle omstandigheden om zichzelf moet kunnen lachen. En de spot met zichzelf moet kunnen drijven. Dan zit het goed. Maar als men zichzelf zo serieus neemt, dan zit het echt niet goed. Dan is men ten prooi aan deze grootsheid des levens. Dan vindt men zichzelf veel te belangrijk. En dan loopt men tegenop. Men komt er heus wel achter dat men niet belangrijk is. En dan is mis, dikwijls. Tenzij je dat al lang geweten hebt, dan is er niks aan de hand. Ja, meen ik echt. Nou goed. terug naar de schriftgedeelte. Eigenlijk kom je dan terecht in andere Bijbelboeken. Hè? En in Prediker of zoiets. Hè? Dat is altijd een schitterend, vind ik altijd een prachtig Bijbelboek. Niet omdat er zoveel evangelische waarheid in staat, maar er staat zoveel waarheid in gewoon. Puur Bijbelse, goddelijke waarheid. Menselijke waarheid. En die zou men kennen, zich eigen maken en daaruit leven. Nou goed, terug naar 1 Johannes 2. Al wat in de wereld is, wat is dat dan? Dat is die grootheid des levens, dat is die hoogmoed. En dat klopt precies, want ik vroeg u er straks even, wat is dat dan, wereldgelijkvormigheid? En ik haast mij terug naar het gedeelte wat u allemaal toch uit het hoofd kent, uit Romeinen 12, vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, enzovoorts. Maar dat is vers 2. Vers 1 zegt, ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke dienst. Uw redelijke godsdienst. En in tweede instantie, dat hangt er dus rechtstreeks mee samen, het is het tegenovergestelde. Namelijk, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Want de gedachte is dat als men deze wereld gelijkvormig wordt, dan jaagt men na die begeerlijkheid des vreeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens enzovoorts. Maar dat zou juist niet moeten. Wij zouden niet heersen, ook niet over ons eigen leven. Wij zouden dienen en onze lichamen en daarmee ons hele leven ter beschikking stellen aan God. En van daarvan staat dan dat hij ons een positie geeft in de gemeente, gaven geeft, verantwoordelijkheid dus geeft, want dat is het idee, verantwoordelijkheid geeft in de gemeente enzovoorts. En als we die positie kennen, dan kunnen wij niet meer zomaar zeggen, ik ga volgend jaar dit en dan zal ik dat poos blijven, een handel drijven, want dat weet je dan niet. De heer kan wel wat anders in gedachten hebben. Nou goed, want je bent niet meer baas. Je kunt wel wat doen, niks mis met plannen maken, maar altijd Deo volente, zoals het ons in het Latijn is overgeleverd. Zo de Heer wil. En dat betekent echt niet, want het lot kan anders beslissen of zo. Nee, het betekent gewoon, maar misschien is er iets wat op hoger niveau staat. Misschien is er iets waarin wij de Heer zouden dienen, waardoor deze aardse dingen inderdaad niet uitvoerbaar zijn. Omdat ze gewoon lager op onze prioriteitenlijst staan. Dat is de Bijbelse verklaring, als u mij vraagt. Dat is de Bijbelse verklaring van dit soort schriftgedeelten. Goed. Al wat in de wereld is, maar het is eigenlijk met één woord samen te vatten, die grootheid des levens, zeg maar dus hoogmoed, voor het gemak. Want dat is de, komt het dichtst in de buurt, denk ik, in het Nederlands. Dat is niet uit de Vader, de Vader. Let op die vaders uit het voorgaande en nu de Vader. Peter spreekt over deze vaders uit het voorgaande als over herders. Paulus trouwens ook in Hebreeën. En daarna spreekt hij over de overste herder. En hier vind je dus precies hetzelfde. Vaders wellicht, maar daarboven de Vader. Al deze dingen zijn niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dat is nog netjes gezegd, laat ik dan twee versen verder grijpen. Hij had namelijk ook kunnen zeggen, dat is niet uit de Vader, maar is uit ja, dat is, daarom kun je het zo niet zeggen, broeder. Want als je zegt niet uit de Vader, dan kom je bij de duivel terecht. En wat is dat dan? Ook Vader. En tot degene die in de wereld zijn, zegt de Heer, gij zijt van uw vader de duivel. Zijn uit een andere vader dus. En daar komt hij dus over te spreken. Twee verder verder, vanzelfsprekend. Komt vanzelf naar boven, de wereld. En dus zegt hij, de antichrist komt. En in onze dagen zijn er al vele antichristen geworden enzovoorts. Want dat is het hele idee. Die grootheid des levens is niet uit God. Het gaat niet over christelijke beginselen. Het komt uit de duivel. En het is eigenlijk wat Philip Mauro vroeger noemde, het evangelie van de slang. Uit Genesis. Die zegt, je moet komen tot ontwikkeling. Tot Zelfverwerkelijking. Ik moet altijd aanloop nemen met mijn dikke tongen. Zelfverwerkelijking. Je moet jezelf zien te ontwikkelen, zo ver mogelijk, zo hoog mogelijk zien te komen in het leven. Bij voorkeur de mens zou moeten worden als God. En Satan zegt, en ik daar nog boven. En de antichrist zegt het ook, maar dat heb ik u lang geleden al eens voorgehouden. Nou, dat is waar het over gaat. Het zijn geen christelijke beginselen. Christelijke beginselen zijn die van dienstbaarheid aan de Heer en matigheid met betrekking tot de tegenwoordige wereld uit Titus 2. Tama. Nou goed. Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld, maar eigenlijk uit de duivel. En daarna, en de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Daarvan heb ik u vorige keer al gezegd dat je dat natuurlijk wel makkelijk op de jongste dag kan toepassen. Maar dan krijg je toch een uitdrukking die niet helemaal klopt. De wereld gaat voorbij. Ja, dat is waar. Maar wat maakt dat voor ons uit? Want in de praktijk is het toch andersom. In de praktijk gaan wij eerder voorbij dan de wereld. Of niet? Nou, daar staat ook in. Ik had Prediker niet moeten noemen. Nou, blijf het dan met mijn gedachten hangen. In Prediker staat: het ene geslacht komt en het andere gaat. Of het ene gaat en het andere komt. Net van welke kant je het bekijkt. Generatie op generatie, maar de aarde blijft maar staan. Nee, de moderne variant, broeder, is: en de aarde draait door. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Dat is niet bijbels. De aarde blijft staan. Maar de ene generatie komt en de andere gaat. En dat gaat allemaal maar door. Alles is veranderlijk hier. Alles is van tijdelijke aard. Wij namelijk en de wereld blijft staan. Tot vandaag. En om nog een andere, min of meer bijbelse term te gebruiken. Aangezien wij eerder overlijden dan de wereld, erft de wereld ons. Dat is de situatie van de mens hier in het vlees. Maar als hier staat, de wereld gaat voorbij, slaat het ook niet op de jongste dag meteen. Hoewel het zou kunnen, maar in het verband blijkt dat het niet zo is. De gedachte namelijk is dat de wereld als zodanig in onze dagen voorbij gaat. Maar dat heb ik u al gezegd. Dingen in de wereld zijn zo veranderlijk en van zo voorbijgaande aard dat wij die dingen overleven. Ook als mens hier, gewoonlijk, in het algemeen. Want ook in onze dagen komt er van alles en gaat weer voorbij. Wij noemen dat hypes enzovoorts. Hè? Bepaalde modeverschijnselen, bepaalde trends enzovoorts. Dat komt op en het gaat weer voorbij. Toch? Nee. Daar hoef je toch geen voorbeelden van te geven? In alle aspecten van het leven is het zo. Zeker waar het betreft de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen. Gaat allemaal zo weer voorbij. Kun je gewoon op wachten. Dan is het weer over. En waarom zou je daar dan aan toegeven? Op een iets hoger niveau zegt de apostel Paulus in Efeze 4... dat we niet meer kinderen zouden zijn. Kinderen, zegt hij toch? Even voor de zekerheid kijken. Ja. Vers 14 van Efeze 4, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroming, niet wind, stroming der leer, met allerlei leerstellige stroming. Want dat gaat ook allemaal voorbij. Dan weer buigen we z'n allen naar links. Dan weer moeten we allemaal naar rechts, want dat is dan zo de stroming, weet u wel. Nee, ook in godsdienstige kring, in christelijke kring en in het bijzonder ook in evangelische kring. Want daar juist bedenkt men steeds ook weer wat nieuws enzovoorts. Ja, sorry, ik wil liever geen lelijke dingen zeggen, maar het gaat echt allemaal weer voorbij hoor. En er staat hier, wij zouden daarin niet meegenomen worden. Zo is het namelijk in de wereld, zo is het op aarde, in aardse omstandigheden, ook wellicht in christelijke kring, ook waar het leerstellingen aangaat. Trouwens, ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Als je de kerkgeschiedenis dan wel de geschiedenis van de theologie volgt, de afgelopen 2000 jaar, zal ik maar zeggen, dan zul je zien dat in bepaalde eeuwen bepaalde leerstellingen heel zwaar gewicht kregen, zal ik maar zeggen, hield iedereen zich mee bezig, en daarna verdween het weer en dan vindt men niet meer belangrijk, en toen kwam er ineens weer wat anders omhoog. Dat gaat zo, gaat op en neer, verdwijnt, enzovoort. Men hecht belang aan iets, en dat blijft soms een generatie lang zo, soms twee, maar soms veel minder dan een generatie, en dan verdwijnt het weer, maakt er weer niks meer uit. Enzovoort. In de tussentijd ontstaan dan de kerkscheuringen. En als de hype voorbij is, om zo te zeggen, blijft de kerkscheuring gewoon in stand. Hè? Want traditie is traditie. Ik bedoel, moet zo blijven. Nou goed, enzovoort. Ja. Je moet de betrekkelijkheid daarvan als christen ook in kunnen zien. Als volwassene moet je de betrekkelijkheid van het leven als zodanig kunnen inzien. En als volwassen christen moet je kunnen zien de betrekkelijkheid van alles wat er zo in het christelijke wereldje omgaat. Dat is nou eenmaal zo. Niet omdat we de spot mee drijven, maar dat zijn nou eenmaal invloeden. Ja, ik kom toch voor een deel uit de wereld. Ik vind het ook niet zo erg als je maar gewoon staan blijft. Is dat niet zo moeilijk? Nou goed. Wij zouden niet heen en weer bewogen worden. Daarna staat er ook, gaat om leerstellige stroming, maar er staat meteen achter door de bedriegerij der mensen. Door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, want in veel gevallen, daar ben ik van de voorzichtige kant vergeleken bij de apostel Paulus, in veel gevallen is het zo dat ook bij die leerstellige stromingen de oorsprong daarvan niet zuiver is. Dat wil zeggen dat het arglistigheid is en bedriegerij. Is nou helemaal zo. Sorry, maar dat staat in de Bijbel. Daarom moet je er ook altijd erg voorzichtig mee wezen. De wereld gaat voorbij. De wereld is vergankelijk. Alles stroomt, zei iemand. Hij zei het in het Latijn, dus vooruit, ik zal het u besparen. Maar alles beweegt. En de wetenschappelijke, dit was de filosofische variant. De wetenschappelijke variant is de relativiteitstheorie van Einstein. Betekent ook precies hetzelfde. Het is allemaal maar betrekkelijk, het gaat allemaal voorbij. Het betekent verhoudingsgewijs allemaal niet zoveel, enzovoorts. Maar dat is ook zo. De wereld gaat voorbij en alles wat daarin te begeren valt, haar begeerlijkheid. Maar dan vervolgens, maar die de wil van God doet, en dat zou men dus begeren, die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Wij namelijk. En dan, in die omstandigheden, erft uiteindelijk de wereld niet ons, maar erven wij de wereld. En dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor in Romeinen hoofdstuk 4. Daar wordt gesproken over de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En hoewel daar vele aspecten aan zitten, aan de belofte, dan wel de beloften aan Abraham, wordt het alles bij elkaar samengevat als dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat betekent, wat dat betekent? Dat hij deze wereld zou overleven. Eeuwig leven zal ontvangen, dus kort en goed. Dat is de belofte. Die belofte hebben wij geërfd en zelfs de vervulling daarvan. Wij zouden de wereld erven en ons dus niet laten beheersen door een wereld die per definitie in zichzelf vergankelijk is, op zowel korte als lange termijn. Maar wij zouden ons realiseren dat wij die eeuwig leven hebben ontvangen, dat wij zouden blijven staan, standvastig zouden zijn en dus de wil van God zouden doen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Als u vraagt, wat is dat? Staan, standhouden enzovoorts uit Efeze 6 in verband met die onlistige omleidingen des duivels, heb ik een heel eenvoudig antwoord op. Wij staan en wij blijven staan wanneer wij de wil van God blijven doen. Ik zeg altijd maar zo, de duivel kan ons eeuwig leven niet afnemen. Eeuwig leven is eeuwig leven, dus niemand kan het afnemen, denk ik altijd. Zo is dat nou eenmaal. Maar hij probeert wel te verhinderen dat wij hem dienen, dat wij God dienen. En dus de wil van God volbrengen. En dus, dat is precies waar het allemaal om gaat. Dat we ons daarop zouden richten. En als u vraagt, wat is de wil van God? Dan zeg ik, in het algemeen, elkander lief hebben. Want daar gaat het over in deze brief. En als u vraagt, maar dan voor mij persoonlijk, heel specifiek, dan zeg ik, dan moet u toch terug naar naar Romeinen 12, de eerste verse. Namelijk, ik heb het hier vaker gezegd, beginnen met uw lichaam te stellen tot levend heilig offer. Dan niet deze wereld gelijkvormig worden, maar veranderd worden in de vernieuwing van uw denken, via de melk van de kinderen. En daarna de vaste spijs enzovoort. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Voor u persoonlijk, want daar gaat het daarover. In die volgorde. En daarin, in dat proces, zouden wij stand houden. Maar de bedoeling is dat we binnen redelijke tijd, zal ik maar zeggen, de wil van God voor ons leven inderdaad kennen. Want het gaat allemaal over kindschap daar nog. Enzovoorts. En de rest van ons leven zouden wij inderdaad de gave die de Heer ons gegeven heeft, de verantwoordelijkheid die de Heer ons gegeven heeft, die zouden wij besteden. Want daar is het zo vertaald in Romeinen 12. Wij zouden die gave besteden. Dat betekent gewoon, wij zouden de verantwoordelijkheid die de Heer ons gegeven heeft dragen. En daarin dus ook inderdaad standvastig zijn. En onze loopbaan lopen, niet die wij ons voorgesteld hadden, maar de loopbaan die de Heer ons voorgesteld heeft. En die andere loopbaan stelt sowieso niet zoveel voor. Maar daar zullen we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Naar aanleiding van vers 15 en 16... wilde ik u toch even meenemen naar Romeinen hoofdstuk 8... Naar aanleiding dus van de uitspraak, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Daarover zegt Romeinen 8 vanaf vers 5, want die naar het vlees zijn, vleeselijke begeerlijkheid, die naar het vlees zijn, bedenken en daarmee zoeken, want dat is de synoniem daarvoor, bedenken dat des vleeses is. En dat synoniem leen ik even voor degene die het zo snel bij kan houden uit Colossense 3, waar staat, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, en dan aanmerkt de dingen, of bedenkt de dingen die boven zijn. En zoeken en bedenken is dus in hoge mate gelijk, en dat, zo lees ik hem hier dan ook, hè. Romeinen 8 vers 5, die naar het vlees zijn, bedenken en zoeken dus dat wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, zoeken of bedenken, dat des geestes is. En daarna, want het bedenken des vleeses is dood, dat is de werking van de dood namelijk. Maar het bedenken des geestes is leven, de werking van dat leven, geestelijk leven, en daarmee vrede. En dan daarom dat het bedenken des vleeses, en dus het zoeken van de dingen van het vlees, vijandschap is tegen God. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. En vandaar deze uitspraken, iets minder scherp, maar deze uitspraken in 1 Johannes 2... Heb de wereld niet lief, en zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Het is of het een of het ander. En echt, dat is een kwestie van een keuze maken. Natuurlijk kun je dat beschouwen als, dat is maar grijs, want je moet, van alles moet je wat hebben. Dan zeg ik, nee, het gaat erom wat belangrijker is. En daar kun je gewoon voor kiezen. Wij als gelovigen worden geacht dat ook gedaan te hebben, die keuze gemaakt te hebben, enzovoorts. En als we die keuze gemaakt hebben, ons daaraan houden, wat ook de consequenties zijn, dan behagen wij Goden. Maar voor zover we in het vlees zijn, kunnen wij Goden niet behagen. Dat wil zeggen, de uitdrukking van Romeinen 8 vers 8, die in het vlees zijn, betekent dus niet gewoon wij die nog in het lichaam zijn. Het betekent degene die naar het vlees wandelen. Die bedenken dat het vlees is en die zoeken dat het vlees is. Kortom, die de, de begeerlijkheid des vleeses najagen dan wel de grootsheid des levens najagen uit 1 Johannes 2. Van hen staat, die kunnen goden niet behagen. En het logische vervolg op het schriftgedeelte vinden wij inderdaad in Romeinen 12, waar we er straks al even waren. Namelijk, wij zouden veranderd worden in ons denken om vervolgens te verstaan welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. De welbehagelijke wil van God, die vleeselijke dingen zoeken, kunnen goden niet behagen. En ik ben altijd geneigd te zeggen, en waar men vleeselijke dingen zoekt, waar dat toch bovenaan het lijstje staat, en de geestelijke dingen pas op een volgende plaats komen, zal men waarschijnlijk nooit die goede en welbehagelijke wil van God leren verstaan. Omdat men toch niet van plan is goden welbehagelijk te wandelen. Want goden welbehagelijk wandelen begint bij dat de dienst aan hem boven alles staat. En dat is echt boven alles. Dan bedoel ik ook boven alles. Ik heb makkelijk praten, want ik weet niet beter. Ik ben zo groot gebracht. Ik heb het nooit anders geleerd. Dus dat is voor mij wat makkelijker. Maar het geldt algemeen. Het zal voor iedereen gelden, uiteraard. Alles wat voor de Heer is, staat boven al het andere. Al het andere moet ervoor wijken. Nee, daar kost je een stuk van jezelf. Een stuk privéleven, een stuk gezinsleven enzovoort. Dat is inderdaad zo, ja. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal. Niettemin is dat goden wel behagelijk. Of dacht u dat God God er genoegen mee neemt dat we eerst ons eigen leven leiden? En mochten we dan onverhoopt nog tijd over hebben, dan Heer, ik heb nou even 5 minuten, dus als je wat voor me hebt, dan zo werkt het echt niet. Ik heb al eens vaker gezegd, het staat hier in Romeinen trouwens ook, in bijzonder in hoofdstuk 12 dan, dat de dienst aan de Heer is niet een kwestie van incidenten, maar is een zaak van gewoonte. Het gaat om trouw. Het gaat om een verantwoordelijkheid die men heeft, die men niet dag op dag weer opgelegd krijgt, die men eenmalig opgelegd krijgt. En men zal daaruit leven. Dat is een keuze dus voor de rest van het leven. Dat is het idee. En daarom een wijze van leven. Moet ik persoonlijk zeggen dat het dat veel makkelijker maakt. Je weet wat je gedaan hebt, je weet wat je de Heer beloofd hebt, je weet waar je aan te houden hebt. Dat hoef je niet elke keer weer opnieuw te bepalen, gelukkig. En incidenteel voor de Heer beschikbaar zijn, ja, zo werkt het niet. Dat is niet dienstbaarheid aan de Heer enzovoorts. Dat blieft hij niet. Nou goed. We zouden onze lichamen stellen tot offer. Niet bij gelegenheid, even, nu, even voor 5 minuten. Nee, eenmaal voor altijd was de bedoeling. En nadat we dat gedaan hebben, is hij onze Heer. En wat er overblijft, daar mogen we zelf gebruik van maken. Zo werkt dat, die volgorde. Nou goed, dat was Romeinen 8... Bovendien wil ik u nog even meenemen naar aanleiding van de uitspraak, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid enzovoorts, naar 1 Korinthe 7. Omdat we daar bijna dezelfde uitdrukking hebben. Op andere wijze geformuleerd door de apostel Paulus namelijk. Ja, het is een hele samenhang waar ik vanavond liever niet in verzeild raak, als u mij wilt excuseren tenminste. 1 Korinthe 7. Maar wat er dan uiteindelijk staat in vers 31 is, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. De gedachte is, het komt voort uit de voorgaande verzen, niet dat we de wereld niet zouden gebruiken, dat mag, maar het staat niet bovenaan, is het idee. En dus, gebruiken is goed, maar niet misbruiken. En dan staat er, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt, enzovoort. Nou ja, dan ben je terug in de context van het hoofdstuk, wat in hoge mate met het privéleven van doen heeft. Maar het beginsel blijft dat men weliswaar gebruik zou maken van de dingen van de wereld. Dat is inclusief het huwelijk, want dan gaat het hier feitelijk over. In het algemeen, men zou het gebruiken, maar niet misbruiken. Ook die dingen, hoe belangrijk ze ook zijn voor de natuurlijke mens, ze zijn ondergeschikt aan de dienst aan de Heer. Het dringt niet overal door, een evangelische kring zeker ook niet, maar het is wel zo. De dienst aan de Heer is één. En al het andere zou daaraan ondergeschikt zijn. Ik wil er wel iets veel positiefs bij zeggen. Al het andere wat daaraan ondergeschikt is, krijgt daardoor juist zijn waarde. Dingen krijgen hun waarde naarmate de dingen dienstbaar zijn aan. En dus ondergeschikt zijn aan. Dat is heel het idee. En dat is dus ook niet alleen van toepassing op de individuele gelovige. Hij zou dienstbaar zijn aan de Heer. Maar het geldt voor alles wat wij hebben en zijn. Inclusief het huwelijk overigens. Ondergeschikt aan. Alles wat we in het leven hebben. Ondergeschikt aan. En dat maakt alles wat we hebben eventueel zinnig of zinvol, waardevol. Omdat het ergens toe dient. En daarna voeg ik er wellicht een overvloede aan toe, dat onze dienst aan de Heer dan ook inderdaad niet maar bestaat uit het prediken van het evangelie, maar dat alles wat wij doen in ons leven aan hem dienstbaar zou zijn, of althans, wij zouden het zo beschouwen. Daar gaat het om. In alles zouden we God dienen. Alles wat gij doet, doet het Goden en niet de mensen. Enzovoort. Maar dat is het hele verhaal. Het is ondergeschikt aan hem. Nou goed. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Dus men zou er niet te veel aan hechten, is de gedachte. En er zeker niet aan onderwerpen. Dat is wat hier in Korinthe in het bijzonder aan de orde is. In beide Korinthebrieven overigens. Dat men zich niet zou onderwerpen aan het vlees en zich zou laten leven volgens wereldse of vleeselijke beginselen, is het idee. En we zijn toch, toch bezig nu, dan kan ik u ook wel 2 Korinthe 4 even voorhouden. Die heb ik uit hoofd al even geciteerd, maar doe dan maar even letterlijk. In 2 Korinthe is sprake van dat wij van Gods wegen bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn des Nieuwen Testaments. Vers 5 en 6 van hoofdstuk 3. In die dienst zouden wij niet vertragen. Dat is de term die enige malen herhaald wordt in deze hoofdstukken. Daarom vertragen wij niet. Hoofdstuk 4 vers 1. Maar daarna ook weer in 4 vers 16. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, want de gedaante deze wereld gaat voorbij en ook onze eigen gedaante gaat langzaam voorbij. En meestal te snel, maar vooruit. En dan heb je precies dezelfde gedachte. We hebben onvergankelijk leven. We zijn niet die mensen die maar korte tijd hier in de wereld staan, die wereld die al miljoenen jaren oud was en die na het zich laat aanzien vermoedelijk nog enige miljoenen dan om de jaren mee zal gaan. En daarin hebben wij een klein stukje dat we hier het leven hebben. En helemaal niet. Zo lijkt het wellicht voor de natuurlijke mens. Maar de Bijbel zegt dat het precies andersom is. Die wereld gaat voorbij. Die is vergankelijk per definitie. Dat is maar tijdelijk. Maar wij zijn eeuwig. We hebben deel gekregen aan het Lam dat voorgekend is geweest voordat deze wereld was, staat er. En we zijn in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat was Efeze 1 dan, voor de gelegenheid. Daar ligt onze oorsprong. En als deze wereld verdwijnt, blijven wij nog steeds. Wij erven de wereld. Het is dus precies andersom. Wij blijven altijd en de wereld gaat voorbij. En dus, de wereld zou over ons niet heersen. Integendeel, wij zouden in het leven heersen. Door die ene, dat is Romeinen 5, de laatste verse. Wij zouden in het leven heersen. Het leven is niet baas over ons, wij zijn baas over het leven. We hebben eeuwig leven ontvangen. Ja, wij doen met het leven wat we hebben, wat wij willen. Dat wil zeggen, wij geven het aan de Heer, we onderwerpen het aan Hem en wij dienen Hem enzovoorts. En wij overwinnen de wereld door het geloof. Maar nou ben ik terug in Johannes. De eerste Johannesbrief, hè? Nou goed. Nou, blijf ik nog even hier in 1 Petrus 1. Ik zei al, ik kom hier zo op terug. Want de volgende zin in 1 Johannes 2 is in vers 18. Waar staat, kinderkens, het is de laatste uren. En dat is een uitdrukking die tot misverstand leidt. Dan zegt men nu in onze dagen, Johannes dacht dat hij in de eindtijd leefde, maar het is niet zo natuurlijk. Hij was niet goed geïnformeerd, dat wist hij nog niet. Hij kwam later pas via Paulus, maar die wist het in het begin ook niet. En dat soort theorieën. Ah, dat is allemaal dwaasheid. Wat is dat die laatste uren? Het is de laatste uren, staat er in 1 Johannes 2 vers 18. Het kinderkens, het is de laatste uren. Dus niks moet eens aandoen. De heilsgeschiedenis wordt namelijk onderverdeeld in twee perioden. Daarna nog wat meer. Maar in beginsel in twee delen. Of je nou in bedelingen gelooft of niet. Of je ervan gehoord hebt of niet. Bijna iedereen die de Bijbel kent of er zich mee bezighoudt, kent die verdeling. Die gevormd wordt door die ene witte bladzijde tussen Zachariah, net tussen Malachi en Matthäus, enzovoort. Oude en Nieuw Testament en zo, hè. Nou, dat is precies waar het om gaat. Het is een periode, of een tijd die wij noemen de Oud-Testamentische tijd. Het is een wat ruwe term, maar de uitdrukking betekent niet de tijd van het Oude Verbond, maar betekent de tijd waarin de Oud-Testamentische geschriften tot stand zijn gekomen. Van Adam namelijk tot aan de dood en opstanding van Christus. Ja, want Matthäus, Marcus en Lucas zijn geschreven na zijn opstanding. En dat zijn dus Nieuw-Testamentische boeken. Er is niks moeilijks aan. Je moet alleen goed bij de les blijven daarbij. Hè? Anders krijg je weer het verhaal van Matthäus is Oud-Testamentisch, omdat het de geschiedenis beschrijft die plaatsvond in de dagen van het Oude Testament. Ja, vele trappen daar dan in. Maar het is niet zo. Matthäus is evangelie, maar evangelie van Matthäus, want het is een Nieuw-Testamentisch boek, omdat het geschreven is in de dagen waarin het Nieuwe Verbond was aangebroken. Inderdaad. Nou goed, maar die verdeling kent u toch, nou dat is heel gemakkelijk. Ruwweg heb je dan 4000 jaar Oud-Testamentische geschiedenis en 3000 jaar Nieuw-Testamentische geschiedenis. En het keerpunt, hoe noemen ze dat ook weer? Tijdsgewricht. Leuk, ja. Het keerpunt daarin is de dood en opstanding van de Heer Jezus, inderdaad. En alles wat komt na zijn dood en opstanding heet laatste tijden, laatste tijd, laatste uren, laatste dagen, of wat het maar wezen mag. Of in wat eenvoudige Nederlands, eindtijd. Eindtijd. Dat was in ieder geval over de helft van de heilsgeschiedenis. Maar bovendien, het gaat om gewoon een tweedeling. Je hebt begintijd en eindtijd kennelijk. Begintijd heb ik nooit gelezen, die uitdrukking. Maar eindtijd, nou letterlijk ook niet, maar wel in de uitdrukking. De laatste dagen, de laatste tijden en wat er mee wezen mag. En die uitdrukking komen we nog wel eens tegen. Het is niet een vaste uitdrukking. Hij varieert namelijk in laatste dagen, laatste tijden, laatste uren en wat er mee wezen mag. Laatste dagen. En zo vinden we hem hier in 1 Johannes 2 als kinderkunt, het is de laatste uren. Nou ja, uren dan in een brede betekenis van de term. Maar in 1 Petrus 1, want die had ik nog open liggen, komen we de uitdrukking ook tegen. Over het lam, over Christus, het onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest, vers 20, voor de nederwerping der wereld, in ieder geval voor deze wereld, voor Adam, is dan de gedachte, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, om uwentwil. En wanneer hij geopenbaard werd, Ja, in zijn opstanding. Gun me de tijd niet vanavond. Ik denk dat kunnen u thuis ook wel doen. Als de Heer Jezus spreekt over zijn uren. Mijn uren. Of zijn uren was nog niet gekomen. Dan heeft hij het over zijn opstanding en hemelvaart. Die uren is dat. En daarmee, met die uren, begint de laatste uren in de zin van de laatste tijden, de laatste dagen, de eindtijd, of wat het maar wezen mag. Het is eindtijd per definitie, omdat de overwinning op dat tijdstip behaald is. Zijn overwinning namelijk. Er hoeft ook niks aan toegevoegd te worden, die overwinning is behaald. Einde van de zaak. En wat in de toekomst alsnog zou gebeuren, is de verdere afwikkeling daarvan. Maar de strijd als zodanig is eigenlijk al gestreden. De slang is de kop vermorzeld, zeg ik altijd. En het beest trekt nog zo lang met zijn staart daarna. Probeer dat maar eens uit. Maar dat terzijde, zo is het nou eenmaal. Hè. Hij heeft de overheden en de machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Hebt goede moed, zei de Heer. Ik heb de wereld overwonnen. Enzovoorts. Het is allemaal al gebeurd. En de rest is dus een kwestie van afwikkeling gewoon. In zekere zin de formaliteiten. Niet dat ik ze onderschat. Maar het is niet meer echt de strijd. Vandaar dat als zelfs in het Oude Testament al die situatie beschreven wordt en gezegd wordt dat God inderdaad zijn zoon gesteld heeft, dan wel gezalfd heeft, en dan wordt gesproken daarna weliswaar over de situatie op aarde en de volken die ijdelheid bedenken, de naties die woeden, maar er staat een laconiek, die in de hemel woont zal lachen en zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Het is toch al aan gebeurd. En sindsdien dus eindtijd. Het is eigenlijk wachten, in belangrijke mate wachten op het moment dat de zoon van de vader zal eisen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoort. Dat is diezelfde psalm 2. En dus de eindtijd als zodanig naar Bijbelse maatstaven is op zijn laatst begonnen bij de opstanding van Christus. En dat op zijn laatst zeg ik erbij, omdat we anders een discussie krijgen of misschien niet al begonnen is bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar die discussie krijgt u me niet in mee, dat doe ik gewoon niet in mee. Dat maakt me niks uit. Het eindtijd, officieel, zwart-wit verdeeld, dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarna wijs ik hem erop, omdat we nu toch over hebben en wij aan het eind van de avond terecht zijn gekomen, wijs ik hem erop dat die eindtijd in de Bijbel zelf kennelijk ook onderverdeeld wordt in tweeën. Niet overigens in 1 Johannes 2 vers 18. Daar vind je die verdeling niet. Het heet gewoon de laatste uren. Maar hier in 1 Petrus 1 wel. Want daar heet het deze laatste tijden. Hetgeen suggereert dat er ook die laatste tijden zijn, wellicht. En deze zijn erbij en die zijn veraf, dat weet u. Hè? Nou, deze laatste tijden, dat is dat deel van de eindtijd waarin wij leven en waarin Johannes leefde. De tijd sinds, het zijn laatste tijden, dus sinds de opstanding van Christus. Maar voorafgaande aan zijn wederkomst. Dat zijn deze laatste tijden, waarna overblijft, maar dat is zuiver hypothetisch, waarna overblijft dat als er een uitdrukking zou voorkomen, die laatste tijden zijn het dus de tijden na de wederkomst van Christus, maar dat zijn altijd ook nog 1000 jaren. Vandaar deze laatste tijden. Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus en ruwweg is dat precies de tijd van onze bedeling. Ik zei ruwweg, want het steekt nou niet op een jaartje. Maar het is de verdeling die het Nieuwe Testament nou helemaal maakt. En voor het geval u zou vragen, heb je daar nou nog een tekst voor? Want je moet er twee hebben. Zeg ik, ja, ik heb die andere, die heb ik in Hebreeën 1 vers 1. En daar vind je de uitspraak, God, Hebreeën 1 vers 1. God eertijds veelmaal en op vele lijnen eertijds. Dat waren niet laatste tijden, dat waren eerste tijden. God voortijds veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken hebben door de profeten. Die God die in die eertijds, in de begintijd, sprak door de profeten. Die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Waarmee gezegd wil zijn dat dus de laatste dagen zijn aangebroken daar waar de Zoon verscheen. Nou, niet noodzakelijk, maar dat lijkt mij dus volledig te kloppen. Met zijn opstanding uit de dood namelijk, toen hij tot Zoon gesteld werd. En in deze laatste dagen spreekt God tot ons door de Zoon. Een paar weken geleden dat we daar hier wat uitgebreider over gesproken hebben. God spreekt ook rechtstreeks tot ons via de Zoon. Het is die Zoon die ons de schriften opent. En die ons leidt in heel de waarheid enzovoort. Daaraan wordt gerefereerd. Het is niet meer woord van de profeet, het is de Heer zelf. Die tot ons spreekt. Het is de Bijbelse gedachte in elk geval. In deze laatste dagen. Want als straks die laatste dagen aanbreken, dan wel die laatste tijden, dan wordt het weer anders. Dan zal God ook spreken, ook door de Zoon, maar dan in zijn toorn en in zijn grimmigheid enzovoorts. Dat was ook Psalm 2 trouwens. Nu gebeurt het in het verborgen, dan in het openbaar. En dan zal de vijand, inclusief die antichrist, verdoen door de adem zijns monds, was het idee.